Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs onfeilbaar woord. 56, het vijfde vers. Aan u zal worden voorgelezen uit het boek der psalmen en wel psalm 57. Ik herhaal psalm 57 en na de schriftlezing wordt u een artikel gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en wel artikel 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst psalm 57 en daarna artikel 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Een gouden kleinoot van David voor de opperzangmeester Altashet. Als hij voor Sauls aangezicht vloot in de spelonk. Zijt mij genadig, o God, zijt mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u, en ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uwer vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan. Ik zal roepen tot God de Allerhoogste, tot God die het aan mij voleinden zal. Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen, te schande makende degene die mij zoekt op te slokken, Sela. God zal zijn goede tierenheid en zijn waarheid zenden. Mijn ziel is in het midden der leeuwen, ik lig onder stokenbranden, mensen, kinderen, welker tanden spiesen en pijlen zijn, en hun tong een scherp zwaard. Verhef u boven de hemelen, o God, uw eer zij over de ganse aarde. Zij hebben een net bereid voor mijn gangen, mijn ziel was nedergebukt, ze hebben een kuil voor mijn aangezicht gegraven, ze zijn er midden in gevallen, Sela. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid, ik zal zingen en psalm zingen. Waak op, mijn eer, waak op, gij luid en harp. Ik zal in de dageraad opwaken, ik zal u loven onder de volken, o Heere. Ik zal u psalm zingen onder de natiën, want uw goedertierenheid is groot tot aan de hemelen, en uw waarheid tot aan de bovenste wolken. Verhef u boven de hemelen, o God, uw eer zij over de ganse aarde. Artikel 3. Dat handelt van het geschreven woord van God. Wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden, noch voortgebracht door de wil van mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God, door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden, zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. En hij heeft zelf met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schriften.
Gemeente, wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 57, versen 4, 5, 6 en 7. Verhef, o God, verhef uw hemel hoog. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd en we behoeven u niet andermaal de dankdagcollecte van harte aan te bevelen. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanavond uw aandacht bepalen bij hetgeen u vinden kunt in Psalm 57 en daarvan het slotgedeelte waar we Gods woord al dus lezen, Psalm 57 vanaf vers 10 tot het einde. Ik zal u loven onder de volken, o Heere. Ik zal uw psalm zingen onder de natiën, want uw goede tierenheid is groot tot aan de hemelen en uw waarheid tot aan de bovenste wolken. Verhef u boven de hemelen, o God, uw eer zij over de ganse aarde. Gemeente, we beginnen de tekst maar gewoon zoals het in de Bijbel staat. Ik zal u loven. En dan staan we stil bij drie gedachten. In de eerste plaats de aanleiding voor die lof des Heren. In de tweede plaats de reden voor die lof des Heren. Dat staat in vers 11, want, hè, de want, en dan noemt David de reden op. En tenslotte het doel, en dat is verhef u boven de hemelen. Dus het gaat over ik zal u loven of de lof des Heren. We gaan in de eerste plaats stilstaan bij de aanleiding. In de tweede plaats bij de reden. In de derde plaats bij het doel van de lof des Heren. Ik zal u loven. Gemeente, op een dag als deze, zo'n dankdag, dan staan we natuurlijk ook een poosje stil bij de omstandigheden in ons land en in de wereld. En dan kan ik u natuurlijk zo het een en ander vertellen wat er allemaal in de wereld aan de hand is. U kunt dat ook dagelijks lezen in de krant. Soms zijn dat goede dingen, maar soms zijn het ook buitengewoon verdrietige dingen. Oorlog en noem maar op, hongersnood, oorlog in Syrië. En zo kan ik dat hele lijstje gaan afwerken waar we dagelijks over worden geïnformeerd in de tijdschrift en de kranten. Maar laten we dat nou vanavond maar niet doen en laten we dat over aan de wereld en de media en noem maar op. We zouden natuurlijk ook een poosje kunnen doorgaan over allerlei problemen in ons land en wat er allemaal in ons land aan de hand is. Goede dingen heb ik u vanmiddag genoemd. We hebben eten, drinken, welvaart enzovoort. Maar dat heeft ons niet dichter bij God gebracht. En dat is natuurlijk heel ernstig. Dat zie je in de samenleving, dat zie je ook in de kerk. En dan zijn we met allemaal dingen bezig waarvan je langzamerhand denkt, waar zijn we eigenlijk mee bezig in dit land? Moeten we nou werkelijk gaan nadenken of kleine kinderen ook euthanasie moeten krijgen? En moeten we nou werkelijk gaan nadenken over wat we nou eigenlijk nog moeten zingen in de kerk en noem allemaal maar op? Mensen hebben genade nodig. Mensen hebben Gods woord nodig. Hebben die goede oude boodschap van het evangelie van Gods reddende genade nodig. En laten we toch vooral die hoofdzaak in de gaten houden. Dat daarvoor de kerk in deze wereld is en dat de kerk die boodschap getrouw en aanhoudend heeft te brengen. Nou zouden we natuurlijk ook op deze dankdag eens kunnen beginnen wat de mensen allemaal meemaken en beleven. In de wereld en in de kerk. Welvaartsmensen wat die beleven en wat mensen in de kerk allemaal beleven. En weet u wat nou zo jammer is als het gaat over wat wij nou allemaal doen. Het is allemaal mensenwerk. En tenslotte dan hoor je jezelf bijna praten, want het heeft voor God vaak geen enkele waarde. Alles wat van u en van mij is. We komen er de doodsrivier echt niet mee door. Dus daar moeten we nou ook maar niet te lang bij stilstaan. En dan zouden we ook nog kunnen spreken over allerlei andere mensen, wat die allemaal aan verkeerde dingen doen. Saul in de Bijbel en vandaag de dag wat we allemaal tegenkomen bij slechte mensen om ons heen, de collega's op je werk. En noem allemaal maar op, in de kerk ook natuurlijk. En gemeente, dat maakt natuurlijk ook allemaal zo buitengewoon bedroefd. En dan tenslotte ga je de kerk uit en dan denk je, wat heb ik nou gehoord, hoe moet ik nou verder? En daarom gaan we dat nou vanavond allemaal op deze dankdag maar eens even niet doen. En we gaan stilstaan bij wat er in de Bijbel staat. En dan kom ik een man tegen en die zegt in vers 10 in Psalm 57, ik zal u loven. Kijk, David die staat daar niet zichzelf groot te maken. En die zegt niet, wat ben ik toch een fijne, goede en heerlijke man. Zo heb je er niet veel op de aarde. Daar kom je natuurlijk geregeld tegen. Maar dat horen we hier in deze psalm niet. Want die psalm begint met een smeekbede om genade. En genade, dat is voor schuldige mensen. Nee, David die heeft geen behoefte om zichzelf nou eens op het schild te heffen. David heeft ook geen behoefte om mensen op het schild te heffen. Maar David heeft nou behoefte om eens groot te spreken, een grote praten van de Heere zij God. En gemeente, u kunt het geloven of niet, maar dat is nou het beste en het heerlijkste werk op heel deze wereld. In waarheid natuurlijk, dat begrijpt u. Niet namaakt, dat kom je ook wel tegen. Dat mensen dat op een verkeerde en op een eigen manier doen. Namaak, daar kom je geweldig veel tegen. Maar daar gaat het nou niet over. Nee, het gaat hier over iemand die vanuit de oprechte begeerte de Heere wil groot maken. De Heere is mijn deel en de Heere is mijn God. Net zoals die kreupele man uit Handelingen 3. Die wordt genezen onverwachts. En dan staat hij op zijn voet en dan loopt hij te springen en te huppelen door de tempel. Hij verheerlijkte God, staat in de Bijbel. Dat zagen we ook bij de genezen Samaritanen. Je komt dat heel de Bijbel weer terug. Vind je dat weer tegen als God in mensenlevens gaat werken. Dan komt er een diep verlangen om die God van de Bijbel groot te maken. Heere onze God, staat in Psalm 8. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En dat vinden we ook in Psalm 57. En daar gaan we nou vanavond in deze dankdag eens een poosje over nadenken. Wat dat nou is en hoe een mens nu op de juiste en goede wijze de Heere kan grootmaken. Hoe die nou die woorden van David ook mag naspreken. Ik zal u loven. Heb u dat trouwens wel eens gedaan in uw leven? Zijn er nou ogenblikken en momenten in uw leven dat u eerlijk mocht zeggen, het ging niet meer om mezelf, het ging ook niet meer om Henk, Piet of Klaas, maar het ging alleen maar om de Heere en om de eer van zijn naam. Dat zijn gezegende momenten hoor. Dat heeft Job gedaan toen alles om hem heen wegviel. Want dan zegt hij, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. En dat heeft de grote apostel Paulus gedaan als hij een brief schrijft naar de mensen in Rome. En dan zegt ik dank God dat die gemeente er is. Daar was Paulus alleen maar verwonderd over. En kijk, en dat zou nou zo groot zijn als op een dag als deze, op zo'n dankdag, nou is de kerk uitgaan en dat we ons verwonderen, dat we nog leven, dat de Heer ons nog nawandelt met zijn woord en dat God nog tot op de dag van vandaag zijn koninkrijk uitbreidt. Ik zal u loven, groot maken, God groot maken. Dat is eigenlijk de grote taak van al Gods kinderen en van de kerk Gods in deze wereld. Om die te doen uit dankbaarheid. Want u weet allemaal, het gaat natuurlijk in de catechismus om de ellende. En die moeten we natuurlijk recht en grondig leren. Het gaat ook om dat grote stuk van de verlossing. En dat is hoe een arm, schuldig, ellendig mensenkind door Gods genade wordt behouden. En het is een hele diepe, grote waarheid en een verborgenheid van het evangelie. Maar dat alles loopt natuurlijk uit op de eer en de glorie van Gods naam. En dat is het grote einddoel wat God heeft. Dat zijn naam zal worden groot gemaakt. En dat zijn eer zal mogen klimmen uit het stof. En dat moeten we natuurlijk ook op een dag als deze vooral niet vergeten. Dat de kerk des Heeren en dat God een volk heeft op deze aarde. Die zijn geroepen om de naam des Heeren groot te maken. Om goed te spreken van een grote God in de hemel die de aarde heeft gemaakt. Die zijn zoon heeft gezonden naar deze wereld. Die een hemel heeft gemaakt en waar straks al Gods kinderen zullen zijn. Wat zullen ze daar nou doen? Daar zullen ze allemaal maar één ding doen. En dat is God hun hele leven lang verder groot maken. Daar zal Gods eer klimmen uit het stof. En dat vinden we in Psalm 57. Ik zal u loven. En gemeente, dat wordt nou hier op aarde in beginsel geleerd. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En dan gaan we eens een poosje nadenken in de eerste plaats over de aanleiding voor deze lof. Waarom doet David dat nu? U begrijpt allemaal wat staat in de Bijbel en heeft niet op een goede dag gezegd, nou laat ik dat nou ook eens doen. Dat is natuurlijk niet zo als wij ons dat voorstellen. Die man zit op zijn studeerkamer en die schrijft eens wat en die denkt eens wat. En die heeft dus een telefoontje met iemand. En dan denkt hij, nou laat ik dat dan ook maar doen. Ik zal de Heer eens groot gemaakt. Zo is dat niet gegaan. Die lof des Heeren die is ontstaan in de nood en in de aanvechting en in de gang van zijn leven. En waar brengt ons Psalm 57 dan? Wat is de historische context? Wat is het verband waarin deze woorden worden geuit? Nou, dan staat in vers 1 van deze psalm een gouden kleinood, een sieraad wordt daarmee bedoeld. Hè. Die psalm is dus een sieraad. Heeft David laten zien, heeft hij gemaakt, kijk, over die goede werken Gods in het leven van zondige mensen. En dan heeft hij die gemaakt naar aanleiding van een vluchten voor Absal, toen hij moest vluchten voor Saul en hij in de spelonk zit. David is geboren waarschijnlijk in 1041 voor Christus. David is gezalfd een jaar of 12 of 13 later in het jaar 1029, zeggen de Bijbelgeleerden. En David is tenslotte koning geworden in 1010, toen Saul werd gedood, toen was hij een jaar of 30 oud. En David heeft zo'n 40 jaar over dat rijk geheerst, dus hij was 30 toen hij koning werd. En hij was 40 jaar later, hij was 70 toen hij stierf. En David die heeft hier in deze psalm heeft hij een periode beschreven die samenhing met de vervolging van Saul. Voordat David koning werd, heeft hij heel lang moeten vluchten, zegt de Bijbel, als een veldhoen op de bergen. Eerst was Saul natuurlijk hem welgezind en was David een belangrijke krijgoverst, dat tenslotte Goliath verslagen. Je kunt het allemaal lezen in het boek Koningen. En dan wordt David een soort bevelhebber in het leger van Saul en hij verslaat Filistijnen enzovoort. Maar op een gegeven moment gaan de mensen zingen, Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. Dan denkt Saul, hé, die man zou wel eens de volgende koning kunnen zijn en dat wil ik niet. En dan verandert de vriendschap van Saul in bittere vijandschap. En dan moet David, ja, de verklaarde verschillende wat over, maar laten we zeggen zo'n 10 jaar lang vluchten voor de dreiging, de doodsdreiging die er van koning Saul in zijn leven uitgaat. En dat is best een hele moeilijke periode geweest. En bij die periode worden we dus in Psalm 57 bepaald dat hij daar in een spelonk zit. Hij vloot in de spelonk, een spelonk, je hebt een rots. En die rots is van binnen een ruimte en er zit een spleet in, dan kun je dan in. En nu is David aan het vluchten en nu zit hij in zo'n spelonk. De geschiedenis kunnen we lezen in 1 Samuel 22. He, tot hem vergaderde alle man die een schuldeiser had en alle ziel die bedroefd was enzovoorts. En we komen het ook nog een keer tegen in 1 Samuel 24. Dus tweemaal wordt in de Bijbel geschreven over David die als het ware opgesloten zit in een spelonk en Saul staat ervoor om hem met het zwaard te doden. Dat zijn dus hele moeilijke en hele aangrijpende omstandigheden. In die omstandigheden is deze psalm ontstaan en waarschijnlijk heeft later David die psalm toen ook opgeschreven. Een psalm ontstaat eerst, de gedachte ontstaat eerst en dan later heeft de Heilige Geest David geïnspireerd om dat op te schrijven. Toen was hij misschien al koning, maar dan blikt hij zo terug op wat er toen gebeurd is tijdens die periode dat hij als een zwerver over de aarde was. En wat is dan de aanleiding? Kijk, David die bidt in het begin van die psalm, vers 2, wees mij genadig, o God. En als we dan die psalm zo eens rustig lezen, genade, dat wordt bewezen aan schuldige mensen. En kijk gemeente, dan kom ik bij het eerste waarom David nou zegt, ik zal de Heere loven en niet mezelf. Want dat is de tegenstelling die in die psalm zit. Wij overgraag onszelf, hè. Dan zijn we een goede dominee en dan zijn we een goed kerklid en we hebben dit gedaan en dat gedaan. En we stallen allemaal maar uit alsof dat wat betekent. En het heeft voor God geen enkele betekenis. En wat gebeurt er nou in dat leven van David? Hij zegt niet, ik ga mezelf loven, ik zal de Heere loven. Waarom? Nou, de eerste reden is dat David een schuldig en een zondig mens is. Maar we moeten altijd goed onthouden, hè? Ook bij die Bijbelheiligen, ook bij Paulus en bij Abraham en bij David, dat zijn nou net mensen zoals u en ik geweest. Natuurlijk uitverkoren mensen, gelovige mensen, mensen die door de Heer gebruikt zijn om zijn lof te verkondigen, dat is zeker. God heeft die wonderen van genade in hen verheerlijkt, maar het waren wel mensen net als u en ik, met een ziel en met een lichaam, met een gezin soms of geen gezin, met hun kwetsbaarheden, met hun hebbelijkheden. Paulus bijvoorbeeld heeft ruzie gemaakt met Barnabas en dat zegt ook iets over zijn karakter. En Petrus die liep nog wel eens een beetje voorop en dan was hij veel te ver vooruit gelukt, nogal een energiek karakter. En daar is hij af en toe ook over gestruikeld. Nou, dat zie je nou bij David ook. En wat doet de Heer nu in die periode dat hij moet vluchten? Dan komt er als het ware druk op zijn leven te liggen. Op zijn jonge leven, van een jaar of 20 tot zijn 30ste. En gemeente, dat moeten we even goed zien, hè. Want kijk, we zijn natuurlijk allemaal nette mensen. En we zitten niet keurig in de kerk en we doen geen lelijke dingen en zo. En dan denken we al gauw dat het voor God ook wel in orde is. En weet u wanneer dat dan blijkt dat dat niet zo is? Als er wat druk komt te staan op ons leven. Als nou eens net wat anders gaat dan wij denken. En dat was nou bij David ook zo. En dan is het op zich al groot als een mens wordt bewaard voor uitbrekende zonden. He, dat hij niet hele vreemde en rare dingen gaat doen. Bijvoorbeeld lelijke dingen zeggen over de Bijbel en over de kerk en over God en noem maar op. Maar dat hij daarvoor bewaard wordt. Maar u hebt allemaal wel eens meegemaakt, nou ja, dat er erge dingen gebeuren. Ik zal een paar erge dingen noemen. Dat u bijvoorbeeld bij de dokter komt en de dokter zegt, meneer, we hebben een foto genomen van uw lichaam en u hebt erge kanker. Nou, dan zakt het hele huis wel eens in de boven, hè. Dan ben je even stil. En dan kunnen we tegen de muren opvliegen, of heb u dat nooit? Of dat ze bij u komen en zeggen, een van uw kinderen is verongelukt. Dat zijn hele aangrijpende dingen. En dan opeens staat je hele leven, of u hebt zelf een ongeluk meegemaakt, een bijna dodelijk ongeluk. Of een collega van u is doodgeschoten. Hè? We hebben vandaag weer gehoord van een advocaat die ook is aangeschoten in Enschede. En dan wordt ons leven onder druk gezet. En weet u, dan is het op zich al groot en dat heeft David ook mee te maken als je wordt bewaard voor uitbrekende zonden, zonden in daden. U weet wel dat die Nabal op een gegeven moment wilde vermoorden. En dan komt die vrouw van Nabal en die zegt, David doe dat nou niet, want dan krijg je later spijt van. En de Heer heeft hem voor die uitbrekende zonde bewaard. Maar hebben u dat nou ook wel eens, dat als dat nou moeilijk wordt in uw leven. Hè, dat je dan ook allemaal dingen gaat zeggen die niet goed zijn. En dat het van binnen net is alsof er een soort vuile bron wordt opengetrokken. Van allemaal vreselijke gedachten. Heb je dat nooit? Heb je nog nooit dat u 's nachts wakker wordt en je schrik van jezelf? Daar zien de mensen wellicht niks van. Maar als er wat druk op ons leven komt te staan, en vooral hier in Davids leven natuurlijk, hij wordt opgejaagd als een veldhoen. Gemeente, dan komt er wel uit en dan komen we er wel achter wat er allemaal in ons hart woont. En wat woont er in het leven van David? Nou, eigen wijsheid. Want God had gezegd, je moet daar in dat zuiden van Israël blijven. En daar wil ik dat je je onderwerpt aan mijn leiding. Maar David zat op een gegeven moment in het land de Filistijnen. En er werd een half knechtje van koning Achis. Maar dat had God niet gezegd. God had gezegd, in het zuiden van Israël, niet in het land van de Filistijnen. David deed wel. Hij zat dus helemaal op de verkeerde plek. En u weet wel, gemeente, als we Gods weg verlaten, dan raken we ook Gods gunst kwijt. En toen werd heel Ziklag verbrand. En toen kwam David tot zichzelf. En David sterkte zich in de Heer zijn God. Voelde u, gemeente, dat de Heer wel de druk op ons leven zet. Om ons eraan te herinneren wie we nou eigenlijk zijn. En waar de diepe kwaal zit in ons leven. En die kwaal die zit niet bij andere mensen. En die kwaal die zit ook niet bij God, maar die kwaal die zit hier van binnen. Paulus noemt dat het inwonende verderf op de oude mens. En dan gaat de Heer zo weg met David. Om hem als het ware daarin te oefenen en daarin te onderwijzen. Straks ook als die koning is. En dan ziet hij hoe de Heer hem ondanks dat alles vasthoudt. Maar wij zouden zulke mensen natuurlijk al lang afschrijven. En dan zouden we zo loslaten. Maar God houdt David vast. Ondanks al zijn struikelingen, ondanks al zijn wankelingen. En daarom zegt hij, ik zal u loven. Hij heeft niks meer te loven van zichzelf. Hij kan alleen maar loven in die trouwe God, die trouwe houdt en eeuwig leeft. Dat is het eerste. De eerste reden waarom David begeert om nou de Heere groot te maken. Dat de Heere al die 10 jaar lang voor hem heeft gezorgd, ondanks alles wat er van binnen bij hem bruiste en opkwam. Maar nog meer reden, nadat we die psalm nou eens rustig tot doorlezen, dan zien we bijvoorbeeld in het 4e vers en in het 3e vers, dat trouwens zou roepen, en in het 4e vers, dan lezen we over stokenbranden, en dan lezen we in het 5e vers, ik lig in het midden van leeuwen en stokenbranden, spiezen en pijlen enzovoorts. Waar wijst dat op? Nou, dat wijst op de vijanden die hem omringen. Kijk, David is natuurlijk niet voor niks op de vlucht, hij is op de vlucht voor Saul. En Saul had natuurlijk een aantal knechten, zoals Doeg en Edomiet, en die hebben al die priesters van Nob uitgemoord. Dus die moord meer of minder, daar keek die Doeg niet voor, en Saul zelf trouwens ook niet. En had je Abner nog, de generaal, nou die deed ook gewoon wat Saul zei. En er werd dus op dat leven van David geloerd, 10 jaar lang. 10 jaar lang werd er op zijn leven geloerd en heeft hij dus, ja, met de dood voor de ogen geleefd. Dat was niet niks. En je kunt ook wel een beetje begrijpen dat hij aan het eind van die periode een beetje zijn toevlucht zoekt bij de Filistijnse koning. Je zult maar 10 jaar lang opgejaagd worden. En 10 jaar lang elke keer net zo'n beetje aan de dood ontsnapt. Je moet erg ziek zijn. En de ene kuur en de andere. En dan, ja, dat valt weer tegen. Dat valt weer eens tegen enzovoort. Dat doet natuurlijk heel veel met de mens. Dat begrijpt u ook wel, hoop ik. Nou, dat deed ook heel veel met David. En dan zit er nog iets in die vijandschap. Want wie is David nou eigenlijk? Ja, David is koning van Israël geworden. David is de gezalfde des Heeren. Dat weten we allemaal wel uit de Bijbel en zo. Maar er is natuurlijk toch wel wat aan de hand met David. Want David komt uit de stam van Juda. En zijn vader is Isaï. En nou begint de duivel al een beetje te vermoeden. Abraham was drager van de belofte. En Isaac en Jacob en Juda. En uit die stam van Juda komt eenmaal de Messias. En nou wordt daar bij Samuel wordt daar iemand gezalfd. Dat kon wel eens de volgende drager van de belofte zijn. Nou, wat zou er nou gebeuren als de hel dat weet? Wat denkt u, gemeente? Nou, dan komen al die duivels in beweging. En die zijn maar met 1 ding bezig. Hoe kunnen we nou die man, die David, drager van Gods belofte, zo snel mogelijk uit de weg ruimen? Dus er wordt niet alleen op zijn leven geloerd door Saul. Er wordt op zijn leven geloerd door de duivel. En dat zijn wij misschien een beetje kwijt, want we leven natuurlijk in onze tijd. En ja, zijn er wel engelen, zijn er wel duivelen, ik heb ze nog nooit gezien. Hè, dat soort dingen redeneren we dan bij elkaar. Maar ze zijn er wel. En misschien hebben u er ook wel last van die duivels die u van alles probeerden wijs te maken. Of hebben u daar nooit last van? Hè, dat de duivel tegen zou die Bijbel nou wel waar zijn, jongen. Geloof u daar nou nog in? Dat heb je daar geen last van. En dat de duivel tegen je zegt, ja, maar moet je eens luisteren, kijk eens aan, als je een kind van God bent, dan zou je toch wel veel heiliger leven, zou je toch wel veel beter leven, veel beter preken. Houd er toch mee op, man. Zo is de duivel bezig. Daar heeft Gods volk natuurlijk enorm veel last van. En de ene keer gebruikt hij een godsdienstig mens, en de volgende keer gebruikt hij een werelds mens, om maar dat werk van God te verbreken, om die raad Gods te verbreken. En zo zie je in heel dat Oude Testament de duivel bezig om Abraham te doden, om Jacob te doden door Esau, om David te doden, want dat was de drager van de belofte. Want via David zou eenmaal die Messias komen. Voelde u dat David die vluchteling, die periode ook heeft ervaren? Het is een heel ingrijpende periode. En dat is soms werkelijk waar letterlijk, als het ware in al die handelingen van Doeg, Saul enzovoort, werken van de Satan heeft gezien en ontmoet. En dan toch in dat alles is hij vastgehouden. En toch heeft de Heer over zijn leven gewaakt. En toch is hij uiteindelijk ook via Batsheba de vader en de moeder van Christus geworden. En God voert zijn raad uit. Niet dankzij David, maar ondanks David. En dan kan David maar één ding doen. Hè. Als je ziet op wie hij zelf is. Als je ziet hoe de duivel tekeer gaat in zijn leven. Vooral in die periode van Saul en later ook van Absalom. Velen zeggen, hij heeft geen heil bij God. En dan gemeente, is er maar één die hem vasthoudt. En dat is de Heer. Vandaar dat hij zegt, ik zal u loven. God heeft hem bewaard keer op keer. Heeft hem bewaard in die woestijn met Juda toen Saul daar vlak voor die spelonk zat. En opeens het bericht de Filistijn, moest Saul weg. Toen hing zijn leven aan een zijden draad. De Heer heeft hem eruit verlost. Kijk, en dat is de tweede reden waarom David hier in deze psalm zegt, ik zal u loven. En wat is dat een gezegend werk, gemeente. Als je in de nood en in de verlorenheid van je eigen leven, en tenslotte maar één over had, en dat is de God van de Bijbel. En geen mensen meer nodig, dan heb je ook geen boekjes meer nodig, dan hou je God alleen maar over. En dan zingen we in Psalm 23, met mijn God dring ik door een bende, en met mijn God spring ik over een muur. Dat is nou dat wondere werk van Gods genade. Ik zal u loven. En nou is er nog een derde reden. In de eerste plaats dus zijn eigen zondigheid, die dus door die druk naar boven komt. Wees mij genadig, schuldig. In de tweede plaats die helse aanvallen op zijn leven om hem te doden. En denk erom, de duivel is krachtig hoor. De duivel spaart ook niks. En die rukt maar aan met opgesperde mond. En God heeft hem bewaard, net als de jongelingen in de oven. Ik zal u loven. Wat hebben die jongelingen in die oven gedaan? Nou, ook natuurlijk niet anders dan God groot gemaakt. En dat tenslotte nog een derde. En dat is misschien ook wel een beetje moeilijk om uit te leggen. We hebben het bij Genesis 16 ook gezien. Kijk, David was natuurlijk gezalfd, de gezalfde des Heren. En nou heeft David dat natuurlijk best geloofd, dat hij koning zou worden. Ik lees niet in deze psalm dat hij zegt, de Heer zegt, nou, ik word geen koning of zo. Dat gelooft David wel, dat God dat zal doen. Alleen weet u wat David nou niet weet. En er weet niemand van Gods kinderen welke weg de Heer nou ingaat om zijn belofte te vervullen. En dat is vaak niet een hele makkelijke weg. We hebben wel eens de indruk dat als je één keer bekeerd bent, dat je dan zo vanzelf wel naar de hemel gaat. Nou, dat is helemaal niet zo, gemeente. Als God een mens stilzet, wederbaar tot de levende hoop, dan zijn de oude mensen welkom in de strijd. Het is niet zo dat als je bekeerd bent, dat je dan kunt gaan zitten en je als het ware vanzelf wel naar die hemel wordt gereden met een of andere koets of zo. Nee, natuurlijk niet. Dat is Gods weg helemaal niet. Gods weg is in de zee en uw pad in grote wateren. En dan gaat de Heer met David in zijn jonge leven, zijn jaar of 20, wanneer hij het begint, het duurt zo tot zijn 30ste jaar, een weg waarin hij zichzelf tegenkomt, waarin hij de duivel tegenkomt, en waarin hij niet meer begrijpt waarom hij nou deze moeilijke weg moet gaan. En waarin hij af en toe natuurlijk ook moedeloos is geworden. En dan zegt hij, ik zal nog één deze dagen in de handen van Saul omkomen. En dan gaan we denken dat God het verkeerd doet. En dat God het ook niet op de goede manier doet. En dat het natuurlijk ook anders kan. En dat het ook mogelijk is om, ziet u, dan vallen we God in de reden. En doen we allemaal hoor, dag in dag uit. En dat is nou zo'n diepe lessen. En dan moet je nou elke dag leren, ook na ontvangen genade. Die weg die de Heer gaat, dat de enige goede weg is. En dat we dat hier op aarde natuurlijk nooit kunnen begrijpen. Daar is ons verstand veel te klein voor. Ook te verduisterd, ook na ontvangen genade. Dat er momenten zijn dat we het ermee eens kunnen worden door Gods genade. Maar dat het wel een weg is van strijd, van worsteling. Strijd om in te gaan. En dat we dat einddoel wel weten, maar hoe gaat die weg? Bunyan heeft dat in de Christenreis zo heerlijk voorgesteld. Die pelgrim die weet, ik moet naar die stad en naar dat licht en ik moet naar die berg Sion. Dat lag helemaal vast in zijn leven, maar hoe vaak is hij niet van de goede weg afgeraakt? En hoe vaak komt dat nou ook bij David niet voor? En hoe vaak komt dat nou in het leven van Gods kinderen niet voor? En elke keer weer opnieuw moet de Heer ze weer op die goede weg brengen. En elke keer als hij weer opkomt, dan zegt hij, ik zal de Heer loven. En welke weg is dan de weg van God? Jong en oud. Gewoonlijk gaat de Heer de weg door lijden tot heerlijkheid. Er komt er straks niet één in de hemel binnen. Of die weet ervan in zijn leven. Waar de wonden zitten in zijn bestaan. Wonden. Omdat de Heer hem een weg heeft gewezen die zo pijnlijk en zo moeilijk was. Waar hij het niet eens was met de Heer. En desondanks toch een goede weg, een gezegende weg. Het is eigenlijk de weg, en laat ik dat maar heel eenvoudig zeggen, van de koning van de kerk. Die moest lijden en door lijden kwam hij tot heerlijkheid. De Heer Jezus is eerst gestorven en daarna opgestaan. De Heer Jezus werd eerst geboren in vernedering en werd daarna verhoogd. En dat is nu ook de weg die de Heer gaat met al zijn kinderen. Niet één uitgezonderd. En wee als we die wegen niet kennen, als we het er niet mee eens zijn, dan gaat alles mis. Maar God gaat die wegen wel. Met Abraham, met Paulus, met David. God gaat die wegen wel om ze te oefenen. Om ze als het ware gereed te maken voor die grote eeuwigheid. Dat we hier op aarde de pinnen niet te diep gaan inslaan. Maar bovenal dat we die grote kruisdrager nodig hebben die nou volmaakt die weg door lijden tot heerlijkheid heeft gebaand en gegaan. En daarom zegt hij tegen al die keurlingen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want daarom gaat de Heer die onbegrepen wegen. Hè? Niet uit lust op plagen. Niet uit lust om eens wat klappen uit te delen, ik bedoel dat eerbiedig. Maar om te oefenen in die leerschool van genade. En als dat die kerk God straks in de hemel komt. Nou, ik geloof eerlijk gezegd dat ze allemaal het over één ding heel grondig eens zijn. Er komt niks van mij bij. Er komt niks van een mens bij. Maar het is louter genade. Ik zal u loven. En dan voegt David er nog wat aan toe. En ik zal u psalm zingen. Onder de natie. Uit hem en door hem, zegt Paulus in het Nieuwe Testament. Zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid. Voelt u gemeente wat nou de aanleiding is tot deze lof. Laten we nou gauw ook gaan naar de inhoud en de reden voor deze lof. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we op Psalm 60 en daarvan het derde vers. Psalm 60, het derde vers. Ik zal u loven. Ik zal u psalm zingen. En wat is dan de reden daarvoor dat David, ondanks al die dingen die we u geboodschap en verteld hebben, toch de lof van de Heer wil verkondigen? En dan geeft hij in vers 11 een reden op. En dan lees ik in vers 11, want uw goedertierenheid is groot tot aan de hemel. Dat is dus Gods waarheid, Gods goedertierenheid. We kunnen in deze psalm verschillende dingen vinden. In de eerste plaats zijn genade, dat lezen we dus in vers 2, wees mij genadig. We lezen ook in vers 11 over Gods waarheid, dat is Gods betrouwbaarheid, in het oorspronkelijke woord gezien eigenlijk. Maar vooral dat woord goedertierenheid, daar wil ik even bij stilstaan. Dat is het Hebreeuwse woord geset. We komen dat wel meer tegen in de Bijbel. Psalm 136 komen we dat heel vaak tegen. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Wat betekent dat woord goedertierenheid? Nou, dat is eigenlijk Gods trouw. Dat God trouw is in zijn genade, zijn verbondstrouw. He, dat is dus zijn verbondstrouw jegens zijn volk en jegens zijn kerk. Dat hij nou die God is die zegt wat hij doet ook uitvoert. En dat hij de getrouwe is in wat hij heeft gezegd. En als de Heer bijvoorbeeld zegt, ik ben de Heer uw God. De 10 geboden beginnen zo. Dan zal de Heer dat ook bewijzen, dwars door alle moeite en alle zorgen heen. En nou zegt David hier, dat nou de reden voor zijn lof niet is in hemzelf, maar in die getrouw en in die goede tierenheden van God. En dan wil ik in mijn tweede gedachte eens even nagaan hoe nou die goede tierenheden in dat leven van David gestalte hebben gekregen. Dat is ook op een dankdag natuurlijk wel belangrijk, dat we dat ook aan elkaar vertellen, hoe nu in het leven van David en in het leven van al Gods kinderen die reden, die grond voor de lof gestalte krijgt. Waarom zouden we nou de Heere groot maken? En dan moet ik beginnen, ik begin maar gewoon bij David. Waar is die geboren? Ja, je had natuurlijk in die tijd van David Egypte, je had Moab, je had Edom, je had Ammon, je had Syrië en Assyrië. Nou, dat zijn allemaal heidense volkeren, die hadden ook zo hun eigen goden. En daar had je natuurlijk ook wel eten en drinken en zo. En daar kon je natuurlijk ook wel, ja, Rut en Orpa die woonden in Moab en die hadden daar ook wel een redelijk leven, toch? Ja, Orpa ging ook weer terug naar Moab. En die ging weer die god Kamos aanbidden. Die heeft misschien later nog wel een man gekregen. En dat was allemaal best wel zo een beetje begrijpelijk. Maar David Wieg stond niet in Moab. Hoewel zijn oma natuurlijk een Moabitische was, dat was Rut. Maar zijn wieg die stond in Kanaan, die stond in Juda, in Bethlehem. En wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou, Bethlehem en Israël, dat was Gods verbondsvolk. Daar had de Heer nou bijzondere bemoeienissen mee. In tegenstelling tot al die andere volken. Uw goede tierenheid, die was al begonnen in het leven van David toen hij geboren werd. Waar de Heer hem liet geboren worden. Is dat nou geen mooie gedachte? Nou zitten we hier allemaal te luisteren naar die boodschap Gods. Er zijn miljoenen mensen in ons land en er zijn miljarden mensen in de wereld die daar helemaal niet bij grootgebracht worden en die dat helemaal nooit horen. Zo wou hij met geen volken gaan wandelen, staat er in de psalmen. En God zondert ons nou af om zijn goede boodschap te horen. Dat is nou de eerste reden en dat is nou de eerste openbaring van zijn goede tierenheid in het leven van zondige mannen, zondige vrouwen, zondige kinderen, zondige meisjes en jongens. God maakt bemoeienis en doet hij ook vandaag nog hoor. En het is ook zo'n groot voordeel dat we geboren zijn bij ouders die ons van jongs af aan meenemen naar de kerk. Die ons vertellen wat er nou nodig is. En dat we dat ook in de kerk horen. En dat God ons daarin nawandelt. Nou, zo stond David's wieg dus in Juda. In het land van de belofte. Bij het volk van de belofte. Maar er is nog iets in het leven van David. En dat is natuurlijk op die geboorte gevolgd. Want Israël was het volk van de besnedenen. De Filistijnen waren onbesneden Filistijnen. De Israëlieten droegen allemaal het teken van het verbond. In het Oude Testament was dat de besnijdenis. En in het Nieuwe Testament is dat de doop geworden. En nu weet ik natuurlijk wel dat de doop niet zalig maakt en de besnijdenis ook niet. Want dan blijkt wel dat Paulus dat zegt in de Korinthebrief. Het merendeel geen welgevallen gehad en dat je altijd moet rekenen met tweeërlei Israël. Dat is helder. Maar laten we één ding nooit vergeten. Het is wel een groot voorrecht, hè. Dat de Heere dat teken geeft. En het had bij David toen hij geboren werd ook al betekenis. Want er staat in Psalm 22. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder aan. Dus zou best eens kunnen zijn dat David al bij zijn geboorte een kind van God was. In de volle zin van het woord door wedergeboorte en door geloof. Net als Johannes de Doper en net als Jeremia en andere voorbeelden in de Bijbel. Dus dat is een tweede grote voorrecht. Dat we geboren worden en dat we dat teken van het verbond mogen dragen. Misschien zitten de mensen die dat nog niet hebben. Dan moeten ze zich in de goede weg stellen. Maar het is een heel groot voorrecht dat God ons afzondert. En dat voorrecht dat moeten we goed gebruiken. Want als we dat niet doen, dan zal het eenmaal tegen ons getuigen. Want als u veel krijgt, dat begrijpt u allemaal wel, dan schept dat ook een grote verantwoordelijkheid. Dat was bij David zo, dat is in het Oude Testament zo en dat is vandaag nog zo. En dan in de derde plaats. Ja, hij werd opgevoed door zijn ouders, Isaï, zijn vader en zijn moeder. En wat hebben die ouders nou met David gedaan? Nou, die ouders die brachten regelmatig een offer in de tabernakel. En die brachten ook offers voor hun schuld en die brachten offers ter ere God. En bij die offers heeft natuurlijk Isaï verteld waarom ze die offers nou brachten. En dat er bloed vloeide en dat David dan een schaap van de kudde moest halen. En dan werd zo'n schaap, dat werd dan geslacht en dan werd dat bloed gestort. En dan vertelde vader Isaï, nou komt eenmaal de Messias. En die zal nou voor onze zonde betalen, jongen. En dat is nou het allergrootste wat God in deze wereld heeft geopenbaard. En dat laat hij ons nou zien door middel van dat offer. Dat er eenmaal een offer komt van de Messias. En dan worden we bevrijd van onze zonden. Dan worden we bevrijd van onze onheiligheid en onze schuldigheid. Er komt een zaligmaker, een verlosser. Dat hebben die ouders van David aan hem verteld. Dat hebben ze ook voorgeleefd. Omdat ze dan naar de tabernakel gingen. Of als ze een offerfeest hadden in Bethlehem. Dan werd er over deze dingen gesproken. Over Gods verlossende daden. Bijvoorbeeld hoe dat volk uit Egypte was verlost. Je kunt allemaal lezen in de psalmen. Psalm 78 wordt uitvoerig allemaal verteld. Hoe God de hemel en de aarde gemaakt. En hoe God zijn volk heeft gevormd. In de tijd van Jacob. En hoe later dat volk door een grote kracht uit Egypte is geleid. En die grote daden Gods. Gods goede tierenheid. Dat kwam tot uiting in zijn geboorte. In zijn besnijdenis. In het onderwijs wat hij kreeg van zijn ouders. Ouders, wat vertellen wij nou aan onze kinderen? Natuurlijk, ze moeten naar school en ik begrijp ook wel dat onze kinderen netjes opgevoed moeten worden. Dat ze ook later aan het werk moeten. En dat dat heel belangrijk is, dat we ze ook de goede opvoeding geven. Dat ze in ieder geval in deze wereld wat vooruitkomen. De een misschien als automonteur, een ander als metselaar, een ander weer als boekhouder. En weer iemand anders in een andere functie. Dat begrijp ik allemaal heel goed en daar moeten we ook goed ons best voor doen. Maar weet u wat onze kinderen vooral nodig hebben, ouders? Mannen en vrouwen die vertellen wat er nou bij de Heere te krijgen is. En misschien zeg je, ja maar ik ben nog onbekeerd. Nou dan vertel u dat ook maar. Ik ben nog onbekeerd, maar ik heb het wel nodig, jongen. En dan heb jij hem ook nodig. En dan kunnen kinderen wel eens van die hele eenvoudige vragen. Moeder, ben je hem ook bekeerd? Nee, ik ben nog niet bekeerd, maar ik heb het wel nodig. En dat we dan ook de Bijbel, die dingen uit de Bijbel gewoon doorgeven. Dat is Davids moeder ook gedaan. En dat hebben wij ook gedaan, want uw goede tierenheid. Gods verbondstrouw die zich als het ware door de handen van de ouders voortplant van geslacht tot geslacht. En Gods goede tierenheid die ook tot uiting kwam toen Samuel kwam. Toen was hij een jaar of 20, iets jonger waarschijnlijk. En toen werd hij gezalfd tot koning over Israël, de jongste uit het gezin. Vader Isaï was hem al bijna vergeten. En de Heer, die jongen, dat is hem. Dat wordt de drager van de belofte. Dat wordt de koning in Israël. Daar ga ik nu mijn heerlijke boodschap gestalten. Ik geef mijn boodschap van heil en redding. Is dat nou allemaal geen reden om God te groot te maken? Om hem de eer te geven die hij zo eeuwig waard is. En dan voegt David er nog wat aan toe in vers 11. Want dan zegt u hoe groot dat nou is. Kijk, we hebben wel eens de indruk, ja, we hebben een Bijbel, maar ja, och, ja, och. Zonder Bijbel kan het ook wel, hè. En ja, we mogen 's morgens als we wakker worden onze knieën buigen, maar ja, als je het een keer vergeten hebt, dan geeft dat ook niet natuurlijk. We kunnen vaak zo geringschattend, zo slordig met die dingen die God geeft omgaan. Ik heb daar zelf ook last van, hebben we allemaal last van. En dat is natuurlijk best wel erg. En David heeft er ook op zijn tijd last van gehad. En dan zegt hij hier, die goede tierenheid van God, ondanks alles, is groot. Hoe groot? En dan zegt hij, tot aan de hemel. En in het oosten, 3000 jaar geleden, was dat de verste afstand die je maar kon bedenken. Tot aan de hemel. En dan voegt hij er nog bij, tot aan de ware, tot aan de bovenste wolken. Tot aan de wolken toe. En dan David, nou die trouw van de Heer. En in een jaar of 20, tussen de 20 en de 30, die is onbeschrijfelijk groot. Daar kan ik bijna geen woorden en geen afstanden voor meten. Dat wil hij onduidelijk maken. En dat wil hij ook vertellen. En dat is de reden van zijn lof. Gemeente, nou zijn we hier op dankdag bij elkaar. Nou wandelt de Heer u ook gedurig na. Nu zitten we hier met z'n allen te luisteren naar de uitleg van een stukje uit de Bijbel. Ging dat nou wel eens wat dieper dan alleen maar uw hoofd? En kwam dat woord nou ook wel eens in uw hart? Of ben u nog steeds aan het vechten tegen God? En ben u God nog steeds de wet aan het voorschrijven? Of zit u nog steeds op die plek waar de duivel een mens natuurlijk graag wil hebben? Die zegt, ja, nou ja, God moet het doen en verder voor de rest hou ik mijn eigen leven wel. Ging het nou nooit eens een beetje klemmen in uw leven? Er is een God die met wijde armen openstaat en zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En wat is dan bekering? Wat is dan de weg die de Heere gaat? Ik heb vanmiddag gezegd, ik herhaal dat nog maar eens even. Dan komt de klem op ons leven te liggen. En in die klem wordt een mens bedroefd. Dan is die God kwijt en dan kan God niet mis. En dat wordt een hele grote nood in zijn leven. Dat is niet iets waar hij nou eens lekker bij gaat zitten. En zegt, ja, ik heb het ook wel een beetje. Het is geen redeneer. Dat is levende praktijk. Dan sleep je 's morgens uit je bed en dan denk je, ik ben nog levend. Maar ik kan de dag eigenlijk niet doorkomen. Dan ga je s'avonds naar bed en dan denk je, ik zal maar niet gaan slapen. Want ik weet niet eens of ik de volgende dag nog wel wakker word. Dan komt er een klem op je leven te liggen. En die klem die kun je niet zelf oplossen. En dat wordt dan een dagelijkse bede. Hè? Heere, we u dan uw licht en uw waarheid nederzenden. En dan worden we verlegen om de Heere. En als dan de broeders op huis zoeken, dan ben je blij als ze wat vertellen over de wegen des Heeren, over het woord van God. En als er een kerk is, dan kom je graag naar de kerk en dan zit je te luisteren met open oren, want er mocht dus een woordje bij zijn. En dan wordt het thuisblijven weinig. En als je soms dan eens even wat hoort, dan ben je blij. En aan de andere kant, dan ga je de kerk uit en dan ben je weer bedroefd. En zo wandel je en wankel je dan over de wereld. Totdat de Heer laat zien wie Hij nou is in zijn gunst en in zijn genade. En dat Hij nou een God is van menigerlei genade. En dat daar de ogen door het geloof voor opengaan. Gemeente, ja, het spijt me echt, maar dat is niet te begrijpen. Dat wordt door de kinderen Gods ondervonden. Ja. Ik kan dat ook niet verder uitleggen. Klinkt misschien heel erg vervelend voor u. Ik kan dat ook niet uitleggen als de Heer voor het eerst, maar ook weer opnieuw verschijnt en zegt, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Dat is niet een stukje redenatie van en toen voor en onder en achter. Toen dacht ik zo bij mezelf en zo. Nee. Dan komt God binnen in ons leven. Dan komt dat heerlijk evangelie openbaar. En dan toont hij zaligmaker zich in zijn heerlijke persoon. En dat hij nou jouw zaligmaker is. Maar uw muren zijn steeds voor me. En dat zijn ontmoetingen, dat zijn openbaringen. Waar Gods kinderen zo bij tijden van afweten. De ene keer wat sterker dan de andere. Maar dat zijn nou de beoefeningen van het zaligmakende geloof. En waar dat beoefend wordt, daar is een mens niks. Daar wordt God alles. En daar is Christus dierbaar. Zo werkt de Heer dat. En zo mag David u dan roemen en dat is de reden voor zijn lof. Misschien zegt u, nee, dat ken ik nou eigenlijk niet zo, jammer. Maar dan moet u natuurlijk zo meteen de kerk niet uitgaan en zeggen van, nou ik hoop dat ik het nog een keer krijg. Dan moet u de kerk uitgaan, Heer, nou ik gehoord dat het bij u te krijgen is. Nou heb ik het niet verdiend en dan ben ik het ook niet waard, maar zou het mij dan willen schenken? Al wat u ontbreekt, ik schenk het zo gij smeekt. Dan moet u ook de kerk niet uitgaan en denken van, nou we komen zondag wel weer terug of ik kom niet meer terug want ik vind er niks aan of zo. Dat moet u allemaal niet doen, want dat is allemaal werk uit een verkeerde weg. Koker moet u niet doen. Onder dat woord blijven. En biddend onder dat woord blijven. Heer, ik begrijp u, maar wil u het me alsjeblieft leren. Zo begon het in de christenheid. Zo is die christen met dat boek gaan lezen. En zo werd hem de weg geweest. En zo gaat dat nog steeds, gemeente. Echt waar hoor. Voor het eerst en opnieuw. Dat God nou groot wordt. En dat we hier in dit leven die grote God gaan ontmoeten. Niet buiten Christus, want dan is hij een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar dat we God gaan ontmoeten, is een gunst en is een genade. En dat die God tegen ons zegt, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En dan tenslotte bij onze laatste gedachte. Want ja, je wilt het natuurlijk ook niet te veel uitbreiden. Maar gemeent echt, dit zijn nou de dingen waar het om gaat. Hè. Gaat er niet om dat je nou een goede preek houdt. Het gaat er ook niet om dat de mensen zeggen, wat is dat nou toch een beste dominee. Of wat kan die toch geweldig preken. Of weet ik veel wat. Dat heb voor God allemaal 0,0 waarde straks. Niks. Kun je niks mee. Het enige wat voor God waard heeft, dat is het bloed des lams. Dat is dat ware geloof wat de toevlucht neemt tot die geopende zaligmaker. En daar alleen kunnen we God mee ontmoeten. En dat leert de Heer, uw goede tierenheid. Hè? Dat werk van God, dat blijft over. En al het andere, dat kunnen we keurig netjes inleveren, want dat heeft voor God 0,0 waarde. Ja, ik zeg het een beetje streng en een beetje radicaal misschien, maar zo ligt dat toch echt in het evangelie. Christus, zegt Paulus, is alles. En dat voor mensen die niks hebben verdiend. En ook niks kunnen mee, hun tranen niet, hun bevindingen niet, hun ervaringen. Die zijn er wel. Maar die tellen voor God niet. Dat is een hele moeilijke les hoor. Als je de eeuwigheid ernaast legt. Hè. En alles wat mij telt niet. Nee, dat telt allemaal niet. Het telt voor God maar één ding. En dat is dat volmaakte en volbrachte werk van Sion's koning. En dat ik nou door het geloof daar wetenschappen aan heb krijgen. Dat ik door het geloof die aangeboden zaligmaker heb aangenomen. En dat hij alles is geworden in mijn leven. Dat telt. En daarvan zingen we. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. En dan kom ik tenslotte nog bij het doel. Het eerste was de aanleiding, twee was de reden. En tenslotte is het doel van de lof des Heeren. En dan lees ik in vers 12 twee dingen. Verhef u boven de hemelen. En in de tweede plaats uw eer zij over de ganse aarde. Wat bedoelt David met verhef u boven de hemelen? Kijk, nou werd die naam van God door Saul en door zijn aanhanger op een geweldige manier onteerd, omlaag gehaald. Want Saul liet de priesters doden bij Nob. En hoe ouder Saul werd, des te minder bleef er nog van God en van zijn roeping en weet ik wat over. Hij eindigde bij de tovenaar in Endor. Tovenares in Endor. Allemaal diepe oneerd van God. Want dat was nou de gezalfde des Heer. En alles wat hij deed, dat ging tenslotte. De duivel hebt er heel veel vermaak in gehad. En hebt hij nog om zielen mee te slepen naar het verderf. En zo is Saul tenslotte gestorven op de berg van Gilboa. Hij heeft zijn leven zelf een einde gemaakt aan zijn leven. Allemaal oneer van God. En dan weet David. En weet hij wat hij nou bidt en dan hoopt. Zegt hij, Heere, verhef u boven de hemelen. Saul die onteert uw naam. Wat er gebeurt, dat is allemaal niet goed. Maar gaat toch in de Bijbel om de eer en de glorie van uw naam. Wat zult u toch met uw grote naam doen? En kijk, en dan zegt David: Heere, laat nou eens zien, laat nou tonen dat u die God bent die de hemelaarde heeft geschapen. Laat nou eens zien dat u die God bent die zondaren nawandelt, die in uw gunst de eerste en de laatste bent. En dan gaat het om de eer en de glorie Gods. Ik zal u loven vanwege uw goede tierenheid. En die lof die richt zich niet op onszelf, maar die richt zich op de eer van de drie-ene God. God de Vader die verkoren. God de Zoon die zijn leven gaf. En God de Heilige Geest die toepast op de eer van de drie-ene God. De doopformulier besluit daar zo heerlijk mee. Om God, de Vader en de Zoon en de Heilige eeuwiglijk te prijzen. Ja, wat zullen de mensen in de hemel doen? Nou, die zullen vooral God groot maken. Samen met al de heiligen. Het loopt uit, echt gemeen, op de eer en op de verheerlijking van Gods grote naam. En waar die naam van God verheerlijk komt, daar vinden we ook de zaligheid van de kerk en de zekerheid van al de gelovigen wat de toekomst betreft. Ja, dat is een wonderlijk werk, de grootheid Gods. Daar vinden we nou de hele Bijbel door, begint daar bij de schepping. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn handen werk. We lezen in Psalm 73, het is mijn goed nabij God te zijn en ik stel mijn betrouwen op de Heer om al uw wonderen te vertellen. En daar zal het ook allemaal in eindigen, in de glorie en in de grootmaking God. En daar begint David nou wat over te zeggen, dat wil hij op aarde ook graag. Als God in je leven komt, gemeente, dan gaat het nog maar om één ding en dat is om de eer en de glorie Gods. Verhef gij. En dan kun je iemand ontmoeten en dan zeg je, joh, heb je er ook wel eens van gehoord? Die Bijbel is echt waar hoor. En er is een God die leeft. En nou is het de bedoeling dat we tot eer van die God gaan leven. Ja, maar dat kan een mens. Nee, dat kan alleen door de genade van de Heilige Geest. En dan maakt de Heilige Geest dode zondaren levend, opdat ze weer tot eer van God gaan leven. Dat is het eerste. En het tweede. Uw eer, uw glorie zij over de ganse aarde. Kijk, David had dat voor zichzelf. Maar als God nou genade verheerlijkt in ons leven, gemeente. Weet u, dan heb je ook graag de andere mensen dat nu ook horen. Want genade maakt mededeelzaam en genade maakt gunnend. Ik denk dan altijd aan de herders uit Lucas 2. Die hebben een kindje in de kribbe gezien. En toen zeiden ze niet tegen elkaar, wat zijn wij nou toch fijne mensen dat wij dit hebben gezien. Laten we maar weer gauw teruggaan naar de schapen. Dan kunnen we er nog eens wat over napraten. Nee, dat deden ze niet. Ze gingen naar Bethlehem en ze gingen naar al die andere dorpjes daaromheen en ze vertelden alom wat er van dit kindje gezegd was. Ze hebben die goede boodschap ook aan anderen verteld en ze hebben andere mensen daarmee in kennis gebracht. En waarom? Uw eer zij over de ganse aarde. Kijk, dan hebben we er geen een voor de rampzaligheid meer over, hè? En dan komt die innerlijke drang in ons leven. Dat onze kinderen, onze familieleden, de mensen die we ontmoeten, onze collega's. En ik weet wel, dat is niet altijd makkelijk. En dat gaat ook niet zomaar. Dat weet ik allemaal ook wel. Maar dan gaan we toch anders naar de mensen kijken. En dan loop je soms door de stad. En dan kijk je naar die allochtone mensen en die autochtone mensen. En dan zit je in de trein. En dan ontmoet je mensen. En dan denk je, ja, het zijn allemaal zielen voor de eeuwigheid. En dat nou die eer van God in ons land, in onze gezinnen, in onze kerken, dat dat nou heel breed mag leven. Dat er een Pinksterdag komt waarop de Heilige Geest wordt uitgestort en er op één moment 3000 mensen bekeerd wordt. Want dat is het verlangen van de kerk. Het is al groot als er één mens wordt bekeerd. Dat is groter dan een nieuwe schepping, zeggen de Dordtse leerregels. Een gemeente, Gods kinderen, Gods volk. Je hebt er uiteindelijk geen één voor de hel over. En het is een diepe verlangen dat die naam van God hier al op de aarde breed mag klinken. Zending, evangelisatie en het persoonlijke contact. En dat die naam van God straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde de hele wereld zal vervullen. Dat er geen zonde meer is. Want Peter zegt, wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Dat is nou de toekomst. Dat is de echte toekomstverwachting van Gods kerk. En ik heb vanmiddag gezegd, en ik ga er vanavond toch ook maar weer wat van zeggen. Sterven is natuurlijk heel aangrijpend, dat besef ik ook wel. Het is verwoesting en het is heel aangrijpend als je geliefden en dierbaren ziet en dat ze dat heerlijke lichaam wordt afgebroken en dan zie je de geweldige ernst van de zonde en laten we dat nooit vergeten gemeen. Bij wie er ook sterven, oud of jong, bij een ongeluk of de ouderdom, dat is heel aangrijpend. Je huivert ervan als je het ziet. En toch zegt onze Heidelberg, dat is de andere kant. Het is wel een doorgang voor de gelovigen natuurlijk. Hè, naar het eeuwige leven. En hier op aarde gevreesd en geweefd. En die dood die weer doorgaat. En die verwoesting toeslaat in je leven. Met de afbraak toezet. En dan kom je aan de andere kant van de dood, die vier naar boven. Dan staan de engelen daar gereed. Om al die zielen te brengen naar die stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. En dan bij ogenblikken denk je, och, wat zijn ze gelukkig. Die daar mochten aankomen. Die daar de lof van de Heer zonder enige beperking zullen groot maken. En die daar uiteindelijk zullen eindigen in de lof van de drie-ene God. En dan zal de aarde inderdaad straks vol zijn van de kennis des Heeren, zegt Jesaja 11. Gelijk de wateren de zee bedekken. Gemeente, ik zal u loven. Dat is een heel kort woord. Hè? Let op, hij zegt niet, ik zal mezelf loven. Want daar zitten we vol mee. Met al die dwaze dingen van onszelf. Ik zal u loven. Misschien zegt u, dominee, u kunt preken wat u wil. U kunt zeggen wat u wil. Ik ben een onbekeerd mens en dat kan ik niet. Nou, dat is eerlijk. Maar het is geen eerlijkheid waarmee u gerust kunt sterven. Daar moet ik u toch erg voor waarschuwen. Het is vandaag nog het heden der genade. Het is vandaag nog de welaangename tijd. Het is vandaag nog de nacht der zaligheid. En hoop ik niet dat u in uzelf gaat roemen. Want dat helpt ook niet. Ik hoop dat u dan naar huis gaat. En zegt, Heer, dan heb ik dingen gehoord waar ik geen deel aan heb. Wil u me dat alsjeblieft leren. En dat u dat niet één keer vraagt, maar volhoudt. Ik zeg het zo eenvoudig mogelijk, want dat is de boodschap vanuit de schrift. Dat u de Bijbel gaat lezen, dat u dat boek neemt en dat u in dat boek gaat lezen. Net het Bunyan in de Christenreis dat ons tekent. En de Heer Jezus zegt in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Als die rijke man in de hel zegt, oh, stuur toch alsjeblieft iemand naar de aarde, opdat mijn broers niet in deze ellende terechtkomen. En dan zegt de Heer Jezus, ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. Dan zegt de Heer Jezus, die zegt gewoon dat die onbekeerde mensen dan naar die Bijbel gaan lezen. En dat is ernstig nemen. Dat is het onderwijs van de Heer. En dat is nou het onderwijs voor alle onbekeerde mensen. We hebben Mozes en de profeten, dat we die horen. Ja, maar lees dat toch eens. En bouw alsjeblieft je knieën. En zeg, Heer, maak u me nou van een zelflover, een godlover. Ik weet niet hoe het moet, maar wil u het me leren. En als God dat doet, komt er een klem op uw leven. Dan ga je die mensen ontmoeten die verlegen zijn geraakt. Ik weet het niet meer goed. Zou het voor mij ook nog wel kunnen? Dat zijn fijne huisbezoeken hoor. Dat zijn heerlijke huisbezoeken. Dan kom je verlegen mensen tegen. En ze, ik weet niet hoe het moet, maar zou u. En dan ga je dat een beetje uitleggen aan de hand van de catechismus som. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Psalm 130. Dan leer je gewoon de drie stukken wat de Heer nou leert. En hoe hij begint met de wedergeboorte. Misschien zegt u, ja maar dominee, ik vind dat zo moeilijk. Ik vind dat nou zo moeilijk, nou ben ik al oud. Of ik zit altijd in de kerk en ik luister en ik heb ook gehoord. Ik zal u loven. Maar ja, ik kan dat niet en ik vind het ook moeilijk en zo. En die leer van de Bijbel allemaal heel moeilijk. Ik begrijp het ook wel een beetje. Ja. Het is niet zo dat u morgenochtend wakker wordt en zegt, dan ben ik ook een kind van God. Ja, er zijn wel mensen, maar dat is bedrog. Dat begrijpt u ook wel, hè. Als God nou die weg inslaat, wat gebeurt er dan? Nou, dan gaat God eens rustig naar de diepte. En daar in die diepte gaan we dingen leren van onszelf. Ja, die we natuurlijk met ons verstand wel weten. En waar we misschien ook wel een beetje praatjes over maken. Maar dan, Heer, gaat het leren. En dan wordt het anders. Dan wordt het heel anders. Dan worden mensen heel stil. En dan denkt hij bij zichzelf, ach, al die andere mensen zullen best wel bekeerd kunnen, maar zou het mij nou nog kunnen? Weet u dat nou? Dat ze heel stil wordt van binnen. Dat er maar één mens op de wereld rondliep en dat was u zelf. En dat u dat leest in de Bijbel, ik zal u loven. Maar dat u niet weet hoe dat nou moet en hoe dat nou gaat. Hij wordt verlegen. Dat is een van de dingen, hè, zomaar aan het begin, dat de mens verlegen wordt. Verlegen om God. Verlegen om onderwijs. Verlegen om dat werk van Gods genade. En dan luister je de kerk en dan kijk je naar Gods kinderen. Wat zijn die toch gelukkig. En dan ben ik zo ongelukkig. En dan kan je daar binnen de leven. Dat snap ik toch wel. Als je nou iets mist en je hebt het nodig, ga je toch je knieën buigen. En dat hoeft natuurlijk, dat kan ordelijk, dat kan ook in de auto, dat kan op je werk, dat kan in het plantsoen, dat kan bij het graf. Dat kan er overal, op bergen en in dalen, want overal is God. En dat biddende leven, dat kan het worstelende leven. En dat kan wel eens wat langer duren, dat kan wel eens wat korter duren. En dat kan wel eens een hoogtepunt en een dieptepunt in zijn. En dat, ja, dat noemen we dan de leiding, hè, de weg die de Heere gaat. En gemeente, dat is wel een goede weg. Alhoewel u dat misschien zelf niet zo goed kunt bekijken. Het is wel een goede weg, hoor. En tenslotte, als de Heere dan in zijn gunst u zich openbaart. Dat er nou bij hem doen aan is. En dat nou die gezegende middelaar de hoogste plaats gaat in uw leven. En dat kan op het alleronverwachts. Echt. Want God is een verrassend God. Het is niet zo dat we dat allemaal kunnen uitrekenen. Je hebt mensen die kunnen dat allemaal precies uitrekenen. Nou, gemeente, geloof er maar niks van. Daar ging nou werk dat Petrus en Johannes daar hadden kunnen uitrekenen. Dat de Heer Jezus zei, kom en zie. Nee, natuurlijk niet. En Zacchaeus ook niet. Toen de Heer Jezus zei, Zacchaeus, haast u, kom af. Dat kun je niet uitrekenen. Dat overkomt je. En dan zoekt de Heer een zondaar op. En dan gaat die grote zaligmaker in uw leven schitteren. En dan krijgt hij waarde. Dat is de schoonste van alle mensenkinderen. En dan komt die lof van de Heer over uw lippen. Misschien al bij het begin, al misschien wel op andere momenten. Maar dan komt die lof in oprechtheid des hart. Dat die grote zaligmaker, zo een als u was, heeft omgezien. Vrome volk in u verheugd. Ze huppelen van zielenvreugd. Als ze een wens verkrijgt. En dan niet één keertje. Maar dat we dan eens weer opnieuw die lof des Heren mogen verkondigen. Ik zal u loven. En gemeente, heb u nou de komende dagen wel wat werk aan dat denken. De Heren zegenen zijn woord. Amen. Slotzang gemeente Psalm 61, het zevende vers. 61, 7. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.